Matteüs 24, vers 21 tot en met 28. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Tot zover Matteüs 24 en nu nog een klein stukje uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, dat is vaker gelezen, maar ik wil het graag toch nog voor vanavond weer lezen. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat ge niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen, de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienst, dat staat dus op die wetteloze, diens komst naar de werking des Satans, en nu komt er een link met Matteüs 24 in elk geval, dus diens komst naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Omdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, toch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Het is niet zo gemakkelijk om iedere keer precies de draad in Matteüs 24 weer te vinden. Ik hoop dat het u lukt, dat het goed gaat, dat u voldoende meekreeg van de vorige keren om die draad te zien, om die lijn te zien die we ook voor vanavond weer nodig hebben om het verdere, het nu aan de beurt zijnde stukje te begrijpen. Misschien helpt een klein stukje overzicht uit 2 Thessalonicenzen 2 ons. Ik heb het om die reden ook gelezen. Gelovigen worden hier aangesproken. En dat is al een hele mond vol voor sommigen, want ja, je weet maar nooit of je echt een kind van God bent. Je twijfelt aan je eigen behoudenis, je twijfelt of je er wel bij hoort. Want er zijn nog zo vaak dingen in je leven die precies het omgekeerde laten zien. Dus die duidelijk maken dat je toch nog weer zondigt. Nu, elke gelovige zal zeggen dat hij ook na zijn bekering niet alleen geneigd was om te zondigen, maar dat hij dat ook gedaan heeft. Natuurlijk hoeft dat niet, dat gebeurt wel. Of dat altijd de schuld is van jezelf, dat laat ik ook maar los. Dat kan ook de omstandigheid zijn, het kan ook iets zijn van buitenaf. Hoe dan ook, we kunnen ons best voornemen om niet weer te zondigen. Maar dat komt pas echt tot zijn recht als u hier niet meer bent. Als u gestorven bent, dan is dat probleem over. Maar zolang u nog leeft, hier op aarde bent, loopt u risico. Indien wij zeggen dat wij niet zondigen, dan liegen wij in Johannes. Dus er is wel te degen iets. Gelovigen zijn dus niet gelovig omdat ze na hun bekering niet meer gezondigd hebben. Dit soort groepen bestaan, maar die hebben een heel slecht geheugen. Of, zo heet, een plaat voor je kop. Dat kan ook. En ik bedoel dat niet ludiek. Ik wil alleen maar zeggen, gelovigen zijn geen gelovigen omdat ze na hun bekering niet meer gezondigd hebben. Maar gelovigen zijn gelovigen omdat ze geloven in de Heer Jezus die voor al hun zonden aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Daar ligt de oplossing. Niet in onze trouw, ook niet in de trouw na onze bekering, maar in zijn werk, in zijn trouw. En dat is heel belangrijk. Iedere keer opnieuw moet je zeggen, de basis van alles is het volbrachte werk van de Heer Jezus. En de genade van God was het dat ik dat werk van de Heer Jezus heb mogen zien en heb mogen aannemen. Dat wil de Heer. God wil niet dat er één verloren gaat. Hij wil dat jij tot bekering komt. En de enige oplossing is aannemen dat wat God voor zulke situaties heeft gegeven, namelijk zijn zoon, de geliefde, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Iedereen hier die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn heiland, als zijn verlosser, mag weten een kind van God te zijn. Leven uit God te hebben. En bovendien, iedereen die hier is en de Heer Jezus heeft aangenomen, heeft de Heilige Geest ontvangen. God, de Heilige Geest, woont in jou, maakt van jouw lichaam zijn tempel en wil je ook leiden, wil je ook sturen en wil je ook duidelijk maken wat er van de Heer Jezus gaat komen, hoe het afloopt. Nu, gelovigen worden hier aangesproken. En gelovigen horen uit de mond van Paulus, die deze brief, die tweede Thessalonicense brief schrijft, moest luisteren. Wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem. En dan komt er een hele opsomming, daar ga ik nog iets meer van zeggen. Maar eerst al die uitdrukking, gelovigen zijn voorbereid op het moment dat ze van hier weggaan. Onze vereniging met hem. Onze vereniging met hem. De uitdrukking vereniging met hem komt 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat heb ik vaker genoemd. In Hebreeën 10 vers 25 komt diezelfde uitdrukking voor in het Grieks. En daar wordt het vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. Ja, dat staat op de zondag, zeggen wij. Ja, dat klopt. Maar dat staat niet op de zondag, hoor. Dat hebben wij gemaakt. Dat is heel makkelijk. Dat staat ook op maandagmorgen en ook op dinsdagmorgen. En ook op de nacht van maandag op dinsdag. Onze vereniging met hem, onze onderlinge bijeenkomst, is natuurlijk een geweldig gebeuren, maar dat is niet beperkt tot de dienst die u hebt op 10 uur, om 10 uur zondagochtend of half elf of half 10, ik weet niet precies hoe laat het bij u begint. Natuurlijk, daar zou het ook op moeten slaan, want als het dat niet is, als het geen bijeenkomst met hem is, dan, ja, wat is het dan? Dan is het een bijeenkomst van mij of van ons of van onze club of zo. En dan is het bij voorbaat al tot mislukken gedoemd. Dus ik hoop dat de dienst die u bezoekt inderdaad een onderlinge, een bijeenkomen met hem is, waar hij het middelpunt is. Maar als het alleen maar beperkt is tot 1 keer per week op zondagochtend, dan is het ontzettend armetierig. Het is nooit bedoeld om dit tot een exclusief zondagochtend gebeuren te maken. Het is bedoeld om je te laten genieten van hem. Komen bij hem. Maar we voelen allemaal aan dat dit in 2 Thessalonicenzen 2 te maken heeft met straks onze vereniging met hem. Ons bij hem zijn. Bij die ene zijn. Bij één komen. Bij die ene komen. Gelovigen mogen uitzien naar het moment dat ze bij de Heer Jezus zullen zijn. Dat ze hier vandaan gaan. Ze horen hier niet. Ze zijn hier vreemdelingen en bijwoners. En wij die hier geen enkel stukje recht hebben, met alle respect voor verkiezingen op 3 maart en op 9 juni. We hebben hier niets te vertellen. Nul. We horen hier ook niet. U mag meedoen en meedenken in de gemeenteraden en wat mij betreft in de landelijke politiek. Ik bedoel dat niet katterig of wetties. Ik wil alleen maar zeggen, ons burgerschap. Een stembiljet, je hoeft niet meer te stemmen, want de Hoge Raad is al vastgesteld. U zult daar zijn waar de troon is. En waar hij, onze Heer Jezus, in de troon is. Daar horen we. En onze vereniging met hem, ons bij hem komen, is aanstaande. Want dat gaat vooraf aan alles wat Matteüs 24 zegt en alles wat nu nog volgt. Merkwaardig genoeg is het allereerste, dat staat te gebeuren, onze bijeenvergadering tot hem. Onze vereniging met hem. Dat is het eerste. Als je nog een soort volhorde wilt van gebeurtenissen, wat staat ons te wachten, dat is het eerste. En u kunt daarin oefenen, want u kunt elke nacht, als u niet kunt slapen, bij hem komen. U kunt samen met hem in het heilige der heiligen zijn en u kunt genieten van dat geweldige voordeel dat u samen met de Heer Jezus, met God de Vader, kunt komen en hem kunt aanbidden en dat u hem kunt vertellen wie hij is en wie de Heer Jezus is. Ik zei het de vorige keer. Maar het is een geweldig voordeel, weet u dat? Dat u een buitengewoon gezegend mens bent. Als u kent de Heer Jezus, de Heilige Geest in u. En u kunt van die geweldige zegen van straks nu al genieten. Voorproeven. Een voorproefje van straks. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Nog een keer, niet alleen 9:30 of 10:00 zondagochtend, maar ook maandagnacht tussen 4 en 5. Ik hoop dat u het hebt. Want, zegt Paulus, er is nog een tweede gebeurtenis die aanstaande is. En dat is de dag des Heren. Ons gaan naar hem is niet hetzelfde als de dag des Heren. Ons gaan naar hem is gepland door de Heer. Ik heb geen datum, alstublieft. Geen vragen stellen over een datum. Ik heb de datum niet. Maar ons gaan naar hem zou wel eens heel spoedig kunnen komen. Alles wijst erop. We hebben het al gehad over die aardbevingen. Nou, weer één vandaag. Turkije, Syrië, Haiti, stormen, tsunamis, toestanden. We hoorden net van Marokko. Ik had het nog niet gehoord, Hans, maar het is weer, ja, bar. Misschien wel weer koren op de molen van Wilders, zie je wel. Dat zijn die Marokkanen, daar heeft hij het dan steeds over. Alles wordt ontwricht. Alles wordt in een verkeerd en scheef daglicht gezet. En het is alsof alles op scherp gezet wordt. Alsof alles kapot moet. Je wordt er bijna bang van. Maar ik wil gelovigen niet bang maken. Ik wil gelovigen bemoedigen. En zeggen, kijk dan naar de Heer Jezus. Want als die narigheid komt, als die volle explosie van narigheid en van oorlog en onvrede komt, dan bent u niet hier, dan bent u daar bij hem. Is dat zo mooi om dan de dans te ontspringen, om dan te zeggen, nou, na ons de zonvloed of zo, zoiets, dat riepen ze wel eens. Nee, het is niet een dans ontspringen. Het is bij hem zijn. En op het moment dat de gemeente hier vandaan gaat, nu is dat nog niet zo. We zijn hier nog. En wij vormen samen de weerhoudende factor. En als die weerhoudende factor verwijderd is, als de gemeente hier weg is, ja, dan breekt de narigheid pas goed los. Dat staat hier. Die mens der wetteloosheid kan zich niet openbaren, want wij zijn er nog. Maar als wij hier weg zijn, dan kan die mens der wetteloosheid zich openbaren. En als die mens der wetteloosheid zich geopenbaard heeft en verschrikkelijke dingen gaat doen, bedriegelijke tekenen, bedriegelijke wonderen, vreselijke verleidingen, van alles op zijn programma heeft en van alles binnenschuift, er enorme oordelen komen van hagel, van verwoestende dingen. Dan begint de dag des Heren op het moment dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Ons gaan naar hem is niet dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Ons gaan naar hem is, wij gaan naar hem en we zullen door hem gebracht worden in het huis van de Vader. Hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, uw plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Op aarde gaat het door, de mens der wetteloosheid kan zich openbaren, de antichrist kan zich vertonen, het gaat vreselijke tijd opleveren. En aan die vreselijke tijd komt pas een einde als de Heer Jezus terugkomt op aarde, op de Olijfberg, die daar midden doorspleit. Nog een aardbeving, ja, nog een aardbeving mogelijk. En dat is dan tevens het begin van de dag des Heren. De dag des Heren duurt minimaal 1000 jaar. Want 1 dag bij de Heren is als 1000 jaar. En de dag des Heren die begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg, duurt minimaal 1000 jaar. Want dan begint het 1000-jarig vrederijk. Dat is de dag des Heren. En de dag des Heren, volgens het boek Joël, is vuur, is oordeel. Dat klopt. Want de mens der wetteloosheid en iedereen die bij hem hoort, wordt geoordeeld. Betekent loutering, betekent schifting. Ja, iedereen krijgt het heel moeilijk. Maar dan komt de zegen. Dan komt de Heer Jezus, die regeert in Jeruzalem. Zijn troon zal daar zijn en hij wordt gediend, geëerd, geprezen. Een geweldige tijd brengt aan voor de Heer Jezus. In Jeruzalem, de troon. Jeruzalem heet dan de stad van de grote koning. Niet meer het betwiste gebied tussen de Palestijnen en de Joden. Het probleem is ook opgelost, is ook over dan. De Heer Jezus is er. Hij woont er. Psalm 48, de stad van de grote koning. Ezekiel 48. De Heere is al daar. Jaweh Shammah. De Heere is al daar. Hij woont er. Hij is er. Dat is het begin van de dag des Heeren. Daarover ging het in 2 Thessalonicenzen 2. En in die tussentijd, dus ons vertrek en het komen van de Heer Jezus en het begin van de dag des Heeren, dus tussen ons vertrek en het komen van de Heer Jezus hier op aarde om te heersen en om Jeruzalem binnen te trekken en om alle glorie en alle hulde te krijgen die maar denkbaar is, daartussenin zit een periode van mogelijk 7 jaren. Ik vermoed het. In elk geval zit daar 3,5 jaar tussen. Dat is niet te ontkennen. Over die andere 3,5 jaar lopen de meningen wat uiteen. Maar ik denk zelf dat het echt een periode is van 7 jaar. Dat laat ik ook zo. Ik heb ook geen moeite om daaraan te twijfelen. Maar anderen denken daar wat anders over. Tussenzin nog even. U komt niet in de hemel omdat u dit ook gelooft. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Hebben we dat afgesproken? U komt niet in de hemel omdat u dat wat daartoe gezegd heeft geloofd. U komt in de hemel omdat u geloofd hebt in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de basis, hè? Niet mijn visie. Zijn werk. Heb u dat? Zijn werk? Niemand zegt ja. Een paar, gelukkig. Ja, ik gebruik dat vaker om u even los te krijgen. Om u echt in uw hart te laten zeggen. Dank u wel, Heer Jezus. Want daar kom je uit. Alleen maar bij Hem. Lofprijzing en eer aan Hem. Die het werk aan het kruis is gaan volbrengen. Maar tussen ons gaan naar Hem. En zijn komen hier op aarde. Zit dus een periode. Waarschijnlijk de laatste jarenweek van Daniël. Dat is een hele moeilijke term voor iedereen die dat nog nooit gehoord heeft. En voor mensen die ooit de profetie bestudeerd hebben. Oh ja, 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 dat heb ik wel. Nou, dat is een periode van 7 jaar. Dat is die 70ste jaarweek. Hè, uit Daniël 9. Die 70ste jaar, we zitten daartussen. En die 70ste jaarweek wordt in elk geval in 2 stukken geknipt. Dus van die 70ste jaarweek is een periode van 3,5 jaar. Echt grote verdrukking. Tijden, halve tijd, andere term, 1260 dagen, andere term, 42 maanden. Steeds gaat het om diezelfde 3,5 jaar. 1260 is 3,5 jaar, 42 maanden is 3,5 jaar. En tijden en een halve tijd is ook 3,5 jaar. In die 3,5 jaar wordt het heel, heel zwaar. Er kan best een enorme tijd aan vooraf gaan van vreselijke dingen. En misschien wel van ontspanning in zekere zin. Het wordt een hele moeilijke tijd. Dat wordt de tijd van de grote verdrukking genoemd. De verdrukking, de grote. Die tijd is er niet eerder geweest. Ook niet Holocaust. En die zal er daarna ook niet meer komen. Dat is de grote verdrukking die in die periode plaatsvindt nadat u bent weggegaan en voor de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, geeft de Bijbel aan dat het een grote druktijd wordt. En in die druktijd gebeurt er van alles. Dat is ongeveer waar de Heer Jezus het over heeft in Matteüs 24. Daarover spreekt hij. Nu zegt hij, die grote verdrukking, dat is heel erg. Dat is niet een niemendalletje. Dat is niet één van de, ja, laat maar zeggen, de moeilijke momenten in deze schepping. Dat is een hele zware tijd. En als die tijd niet zou worden ingekort, dan zou er niets overblijven. Maar ter wille van de uitverkorenen wordt die tijd ingekort. Wie zijn die uitverkorenen? Jij niet. Want je bent al weg. Je hoort al bij dat uitverkoren gezelschap, opgenomen in heerlijkheid. Je hoort al bij die door de Heer Jezus in het huis van de Vader zijn gebracht. Ik probeerde dat al te zeggen zo pas. Maar over welke uitverkorenen gaat het dan? Over Israël. God heeft zijn volk op een hele speciale manier leren kennen, leren zien, leren waarderen. En hij heeft ze ook heel bijzonder gezegend. En dat uitverkoren geslacht, uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld, dat is op aarde. Ook in die moeilijke tijd zijn ze op aarde. En ze hebben misschien wel heel speciaal de druk te verduren gekregen. Als die tijd niet zou worden ingekort, als dat 7 jaar zou duren, zou er niks overblijven. Maar ter wille van de uitverkorenen is die tijd ingekort tot 3,5 jaar. Maar dan kan het nog heel spannend zijn, dan kan het nog heel moeilijk zijn, ook in die 3,5 jaar. Ik probeer het. Er zijn in de schrift allerlei voorbeelden over die grote verdrukking. De teksten kunt u lezen in Zacharia, in Joël, in Hosea, in Jeremia. Maar misschien hebt u, is het het makkelijkst voor u als u denkt aan het ene boek, Esther, waar eigenlijk de grote verdrukking precies wordt omschreven. De druk wordt zo groot dat het hele volk van God moet worden uitgeroeid door een Jodenhater. Merkwaardig genoeg heeft dat verhaal destijds gespeeld in Iran. U hoort het hem zeggen nu in Teheran. Weg ermee, dat volk. De Middellandse Zee in. De Jodenhater. En het schijnt alsof God het niet hoort, want in het hele boek Esther komt het woord God niet voor. Alsof God het niet is. Of hij de grote afwezige is. En in die hele bewuste nacht draait de Heere de knop precies andersom. En niet de Joden worden vervolgd, maar Haman, de Jodenhater, wordt vervolgd. En de Joden hebben zegen. Een beeld. Wil u nog een beeld van die grote verdrukking? Hoe moeilijk u het ook vindt, het boek Job. Israël is schitterend begonnen. Job ook. En daarna zijn ze alles kwijt. Bij Job ook. Is het terecht? Laat dat maar aan de Heere over. Kun je daarmee uit de voeten? Nou, lees het boek Job. Dan weet je hoe de debatten zijn verlopen. Komt er een eind aan? De volkeren om Job heen, de vrienden, ja, die hebben hem ook laten vallen. Die hebben echt niet gedacht, weet je wat we doen? We gaan een collecte houden, dan kan Job weer een nieuw kurken kopen. Hadden ze best kunnen doen, maar ze waren bar en bar rijk, die lui. De omliggende volkeren hadden dat best gekund. Hadden Israël best in het zadel kunnen helpen, als ik dat beeld dus door mag trekken. Hebben ze niet gedaan hoor. Hele bijzonder. Je hebt het aan jezelf te danken, het is je eigen schuld, je hebt gezondigd. Of je kinderen, of je nazaten, of je denken, je motieven, jullie deugen niet. Totdat die ontknoping komt. En ze zelf tot het besef komen, Heere God, we kenden u eigenlijk helemaal niet. We wisten helemaal niet wie u was. We praten, we hebben wel over u gesproken, maar eigenlijk wisten we niet eens wie u was. Van horen zeggen hadden wij van u vernomen, maar nu, ja nu, en dan ineens breekt Job, ik doe boete. En ik herroep in stof en in as. Schitterend Bijbelboek hoor. En dan zegt de Heere, Job, je moet gaan bidden voor die omliggende volkeren. Ah. Al die vijanden die ons zo belaagd hebben, die ons miskend hebben, die ons misschien op het verkeerde been wilden zetten. Moet ik daarvoor gaan bidden? Ja, dat moest gebeuren. En de Heere vergaf. En bracht een keer in het lot van Job. Dat is een geest van genade en van gebed uitgestort, zoals u dat vindt in Zacharia. En wat gebeurt er dan? Ja, dan is Job buitengewoon gezegend. Zijn levenseinde is compleet anders. Meer dan ooit, beter dan ooit. De laatste wijn is beter dan de eerste, Johannes 2. Je ziet het helemaal gebeuren, helemaal compleet, helemaal compleet. Misschien hebt u er wat aan als u deze dingen gewoon als geheugensteun meeneemt. Dus twee Bijbelboeken, het boek Esther en het boek Job. En in uw Bijbel liggen ze vlak bij elkaar. Esther, Job, Psalmen. Enfin, u pakt hem maar. Maar er is nog een voorbeeld en dat wil ik u ook geven. En misschien geeft dat nog wat meer licht. En dat is het voorbeeld van de Israëlieten in Egypte. Aanvankelijk is dat ook heel goed gegaan in de tijd van Jozef. Ze hebben een bijzondere plek gekregen, een bijzondere voorspoed gekend. Ze zijn zich gaan vermenigvuldigen. Ze zijn van een 70-tal mensen, dus 70 zielen, gigantisch uitgedijd tot een miljoenenvolk. Ja, dat kan ook wel in 400 zoveel jaar. Maar het is wel gebeurd. Daarna krijgt de koning van Egypte het een beetje benauwd als hij aan de Joden, als de Israëlieten, de nazaten van Jacob en Jozef denkt. En hij denkt, ik moet ze proberen uit te roeien. Dat hebben ze op alle mogelijke manieren willen doen. Eerst diplomatie, zo heet dat. Eerst tactische maatregelen. Uiteindelijk moesten alle kindertjes dan maar in de Nijl. De zonen, want die zouden dan voor nazaad zorgen. Ik heb een keer een paar maanden terug geciteerd uit het blad Israel Today. Een enorm artikel over farao Obama. Dus de Obama-man van Amerika die zo bejubeld werd. Het is een beetje op zijn retour, geloof ik. Maar die Obama die heeft zich bemoeid met de nederzettingen van Israël in het bezette gebied. En hij heeft zich bemoeid met het kindertal van de Joden. Ze moesten zich niet zo uitbreiden. Er moest dus een soort beperking komen vanuit farao Obama. Zoals de farao van vroeger zich bemoeide met het geboren worden van jongetjes. Zo heeft Obama dat ook gedaan. Soms krijg je een beetje de kriebels. We willen gaan naar Israël. Aanstaande 23 april met een groep. Een stel uit Veenendaal willen graag met ons mee. We hebben 4 jongens. De 2 oudsten zitten op wat voortgezet veel hoger onderwijs. Geloof ik. En dat was geen probleem. De jongste is een uitblinkertje. Dus die kreeg ook van de schoolleiding toestemming om mee te gaan. Want er zat een paar dagen geen vakantie in. Dus een groot stuk is mijn vakantie. Maar een groot stuk is net een paar dagen niet. Maar een tweede zoon van onderen, derde van boven, die doet het net niet zo goed op school. Middelbare school, 16. Nee, mag niet. Waarom mag het nu niet? Ja, mag niet. Wat doen ze dan? Ja, ze doen eigenlijk helemaal niks. En ze worden zomaar een paar dagen naar huis gestuurd omdat er geen leraar voorhanden is. Weet je wel, dat mag allemaal, alles mag. Maar als je ze mee wil nemen, educatief mee wil nemen en wilt laten vertellen van de Heer Jezus in Israël. Ja, maar dat kan niet. Christelijke scholen, natuurlijk, hartstikke christelijk. Maar het mag niet. Nog een keer. Ambtenaar van de, wat die dan over die scholen gaat en over het schoolverzuim en zo. Nou, een inspecteur, ze hebben alles gehad. Nee, u mag het doen, maar u krijgt gegarandeerd een boete van €2200. Ja, maar onze jongste zoon mocht wel van de schoolleiding. Dat is een uitblinkertje, zeker. Oh, welke school is dat? En ze hebben tot mijn stomme verbazing ook nog gezegd, welke school? Nou, die krijgt die school ook een boete van €2200. Conclusie, jullie mogen zelf al gaan, maar de kinderen mogen niet. Snap je ongeveer? Dan kom ik heel dicht bij het boek Exodus. En dit zijn niet de scholen waar vandaag niks over de Heer gezegd zou worden, of waar het niet meer over de Bijbel gaat. Dat zijn dus allemaal hele christelijke, zware christelijke scholen. Ik wil het maar zeggen, soms komt de tijd van Exodus heel dichtbij. En is de kreet farao Obama misschien wel veel dichterbij. Veel dichterbij dan u vermoedt. De duivel vindt het wel goed dat u nog een beetje doorgaat met dat geloof, sterft vanzelf uit, als de jeugd het maar niet doet. Het is heel frappant. Het is bar, heel bar aan het worden. Maar dat hele beeld van Israël onder druk in Egypte, en u weet het van die 9 plagen plus een 10e plaag, een oordeel, een eindoordeel. Die 9 plagen die staan synoniem voor de eindtijd. Wist u al, want u hebt ooit het boek Openbaring gelezen en in Openbaring 16 staan een hele rij plagen. En het merkwaardige is dat er allerlei parallellen zijn van water in bloed veranderd, in kikvorsen, in hagel. Weet je wel, allemaal dingen die ook in het boek Exodus voorkomen. Dus dat de parallellen ligt naar de eindtijd, naar de grote verdrukking, dat is niet zo verwonderlijk. Dat is heel dichtbij. Dat kun je zo pakken. Ze zijn daar in Egypte. Farao wil het volk niet laten gaan. En ook dan zijn er merkwaardig genoeg bedriegelijke tekenen en wonderen. En die dat doen, die hebben ook nog een naam gekregen ergens in de Bijbel. Jannes en Jambres. Ik had er ook niks aan doen dat ze zo heten. U had natuurlijk een andere naam gedacht. Ik dacht aan een zangduo of zo van vandaag. Nou, Jannes en Jambres. Zo heette die lui. En die hebben bedriegelijke tekenen en wonderen gedaan. Mozes gooide zijn staf op de grond en er werd een slang. Nou, boem, hun staf ook, daar lag hij. Daar ook een slang. Zie je wel, Zie je wel, waar praten we over? Kunnen wij toch ook? Maar de slang van Mozes vrat die andere slangen op. Dat is het verschil, hè? Goed, eventjes. Goed, water en bloed veranderen, dat deden ze ook. Dat konden ze ook, die twee tovenaars. Bedriegelijke wonderen en tekenen. Typisch voor de eindtijd. Zegt 2 Thessalonicenzen 2, zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, was toen al te zien in die geschiedenis van het volk Israël in Egypte, toen al. Water en bloed veranderd. Dat konden ze ook. Maar het omgekeerde konden ze niet. Ze konden het niet weer oplossen. Dat moest de Heer doen. Kikvorsen, de tweede plaag in de Egyptische tijd. Nou, de Egyptische tovenaars konden dat ook hoor. Jazeker, hele horden. Ze kwamen zo naar voren. En het merkwaardige is, die kikvorsen staan volgens Openbaring 16. Ik bedenk het niet, staat er gewoon in de tekst. Onreine geesten. Dit zijn onreine geesten. Met bedriegelijke wonderen en tekenen. Staat erbij in Openbaring 16. En ze hebben dat huis van vroeger, van de Egyptische huis, helemaal gevuld. Hun keuken was vol met kikvorsen. Aardig idee misschien voor Fransen. Nee, ik wil niet dat ludieke, maar ik wil alleen maar even ontspannen om u te vertellen dat dat een ramp geweest is. In de baktroggen, in de bedden, in de slaapkamers, overal kikvorsen. Onreine geesten in de slaapkamers. Onreine geesten in de baktroggen. Onreine geesten in de woonsfeer. Overal. Kikvorsen. Het moet een afschuwelijk drama zijn geweest. Nou, die Egyptische tovenaars konden dat ook. Maar ze kregen ze niet meer weg. Als die geest één keer uit de fles is, ga je hem er nooit meer in. Nou, gebeurde toen letterlijk. Ze kregen ze niet meer weg. Het was over. Het was sluiten. Toen werd stof tot muggen. Toen probeerden de Egyptische tovenaars opnieuw of ze dat ook konden. En daar stokte het. Van dode materie iets levend maken? Nee, dat konden ze niet. Eigenlijk is dat wel heel mooi, hè? Dat God van doden, u was toch dood in misdaden en zonden, of niet? Dat God uit dode zondaren levende wezens kan maken. Dat is toch iets unieks? Dat kan de duivel niet. Die kikvorsen, die kan hij wel oproepen. En water en bloed kan hij ook oproepen. En hij kan slangen produceren, die kan hij oproepen. Uit zijn eigen keuken, uit zijn eigen arsenaal. Maar van stof muggen maken. Wat zeggen dan de Egyptische tovenaars in het boek Exodus? Dit is Gods vinger. Dit is grensoverschrijdend. Dit is Gods vinger. Zo ging het toen. Toen kwamen de steekvliegen. Ik kan al die betekenissen wel geven. Irritatie, weet je wel. Gewoon geprikkeldheid. Bloedzuigende elementen. Leven verslindende dingen. Zoals een mug altijd uit is op bloed te zuigen. Het leven op te zuigen. Gedoe over euthanasie. Gedoe over mensen boven de 70 die toch een vrijwillige keuze moeten kunnen maken. Nou ja, u vult maar in wat ik allemaal gelezen heb. En wat jullie ook allemaal gelezen hebben. Het is de tijd waarin we nu leven. Die dingen die zijn gewoon aanwezig. Vlak en vlakbij. Heel dichtbij. Die irritatie is er. En als de steekvliegen geweest zijn, dan komt de veepest. En u moet dus opletten dat in de Bijbel staat dat de eerste fase van deze narigheid heeft Israël in Egypte meegemaakt. Ze hebben dat ook allemaal gevoeld. Maar vanaf het moment dat die veepest komt, is Israël ervan uitgezonderd. Vanwege de uitverkorenen worden die dagen ingekort. Daar heb je het. Gewoon als een illustratie. Veepest, Egyptische kudden werden geslagen en van Israël ontbrak er niet één. En zo kunt u verder gaan met hagel, met zweren. Eerst zweren en dan hagel en dan sprinkhanen. Dat zijn de plagen die over Egypte zijn gekomen. En je komt uiteindelijk uit bij duisternis, complete duisternis. Broeders en zusters, die grote verdrukking is een vreselijke tijd. En het gaat op alle mogelijke manieren gepaard met pijn, met moeite, met zorg, met demonische machten, met tekenen, met wonderen. Met zie, hier is de Christus, dat zei de farao ook. Je kunt toch de Heere wel hier dienen? En als je dan naar buiten wilt, dan zonder je kinderen. In je binnenkamer en in de woestijn. Ze hebben allerlei suggesties gedaan om dat volk niet uit Egypte te laten vertrekken. Al die dingen komt u tegen in die plagen van Exodus. En u vindt ze terug in Matthäus 24 en in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring 16. Ga maar een lijntje trekken. Leg dat maar naast elkaar, dan kom je eruit. Uiteindelijk is dan die duisternis, in complete duisternis, dat is het meest erge geweest voor Egypte, 3 dagen absolute donkerheid. En dan zie je hoe het verschil steeds scherper wordt. In de huizen van de Israëlieten was wel licht. Waarom was daar wel licht? Omdat ze het lam in huis hadden. De 3 dagen van absolute donkerheid van Egypte waren dezelfde dagen als de dagen waarin Israël naar het lam keek. Ze moesten 3 dagen naar het lam kijken of er een gebrek aan was. En toen hebben ze dat lammetje geslacht. En toen is in die nacht waarin zij dat lammetje aten, het bloed aan de deurposten gestreken en de Heere ging voorbij. En ze zijn in diezelfde nacht uitgeleid. Keerpunt is het lam dat geslacht is. Dat is op zich al een wonder. Dat dit in de Bijbel staat. Dat dat al zo vroeg vastgelegd is. Wat een vreselijke tijd breekt aan voor het volk Israël. Straks. Zou je al daarom niet oproepen van mensen, bekeer je toch. Geloof toch in de Heer Jezus. Opdat de tijden van de verkwikking zullen komen. Dat was de prediking nog in het begin van het boek Handelingen. Geloof toch in de Heer Jezus. Dan zullen die tijden aanbreken. Het was alsof Petrus geloofde dat dan het 1000-jarig rijk zou beginnen. Dan zou alle narigheid voorbij zijn. Het is niet gebeurd, ze hebben niet geloofd. Zou u ze vandaag niet willen oproepen? Geloof toch in de Heer Jezus. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God heeft in Egypte een lammetje voorzien. In elk huisgezin. En iedereen achter het bloed was veilig. Als je nu gelooft dat het bloed van de Heer Jezus jou heeft vrijgekocht, voor altijd heeft vrijgekocht, dan ben je veilig. Kom je niet in het oordeel. Dat geldt voor ons. Dat geldt ook voor Israël in de toekomst. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen zien het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ze zullen echt zien dat de Heer Jezus dat lam van God is. En dat alleen moet inhoud zijn voor onze prediking. We moeten toch nergens anders over praten. Op grond waarvan komt u in de hemel? Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Omdat God een lam voorzag. Alleen maar daardoor. Geen andere weg. Geen andere route. Alleen het lam van God. En waarom weet u dan niet meer van het lam van God? Waarom bestudeert u dan niet het lam van God? In de tijd van de kerst heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat al die paaslammeren die in Jeruzalem geslacht worden bij ieder paasfeest in de oude dagen, in de tijd van Antiochus Epiphanes, dat er 100.000 paaslammeren per jaar geslacht werden, daar in Jeruzalem. En waar kwamen die vandaan? Allemaal uit Bethlehem, uit de velden van Efrata. Nu weet u waarom de Heer Jezus daar geboren is. Ja, u zegt misschien omdat daar, ja, dat klopt wel, maar de Heer heeft in zijn planning overal rekening mee gehouden. Het is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En we mogen over het lam van God gaan zingen. En we mogen inderdaad gaan belijden. Het is de Heer Jezus. De enige grond voor verschil, voor onderscheid is het lam van God. Natuurlijk heeft Israël geprofiteerd van het feit dat ze volk van God waren in Egypte. Ze hebben niet alle plagen gekregen omdat God die tijden ging inkorten. Het is gebeurd. Maar het is het lam van God dat het verschil maakt. En nu zou je willen dat mensen de Heer Jezus zouden leren kennen. Wat hebben we nu aan een regering, sorry hoor, helemaal apolitiek. Maar we hebben nu aan een regering die alle mogelijke dingen doet waarvan u zegt, nou, zit wel wat in. En u weet ten diepste, eigenlijk is het gewoon gefrutsel, gerommel aan de marge. Want het gaat helemaal niet om of ik nu voor die of tegen dat ben. Het gaat erom of ik de Heer Jezus ken. En als dat nu niet meer centraal staat. Ja, wat hebben we dan nog? Daarom moeten de gelovigen ook vertellen van de Heer Jezus. We zullen moeten vertellen van hem. We moeten getuigen van hem. We mogen, vorige keer, een heilig priesterschap vormen tot het brengen van geestelijke offers. Maar we mogen aan de andere kant, ook 1 Petrus 2, een koninklijk priesterschap vormen. Een koning om te getuigen, te proclameren. Het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus. Ja, de verkiezingsborden staan nog in Sliedrecht. En als je binnenkomt, dan zie je een heel klein bordje, heel klein strookje. Kies Jezus of kies voor Jezus. Ik weet niet precies, want het staat erop. We kwamen binnenrijden en we zagen het. Misschien was het wel voor ons bedoeld. Nou, dankjewel. Maar ik hoorde ook dat ze dit over de verkiezingspamfletten van andere partijen hebben heen geplakt. Nou, dat klopt niet. Dat kan niet. Ik snap u wel dat u fanatiek... Nou, sorry of u. Sommigen zo fanatiek zijn dat ze het graag willen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar vertelt u nog van de Heer Jezus? Heb ik vandaag van de Heer Jezus verteld? Ik heb het geprobeerd met een oude baas vanmorgen. Maar die was al een beetje gelovig en die liet het maar zo. De Heer Jezus. Weet u, er komt een verschrikkelijke oordeelsdag. Er komt een verschrikkelijke tijd. Wij dan wetende de schrik des Heren overreden de mensen. Laat u met God verzoenen. Waarom vertellen we dan niet? Waarom houden we onze mond? De mensen zich al druk maken om een aanbieding bij CNA of bij Aldi of bij Lidl of bij weet ik veel wie. Ja, de bonuspunten daar. Heb je ook een bonuskaart voor ze vanmorgen in het winkeltje? U weet dan ook bij welke winkel ik was. Maar gaat het nog over de... Even iets relativeren. Ik zou zo graag willen dat u doordrongen raakt van dit geweldige, explosieve gevaar. Wat boven Egypte hangt, boven deze wereld hangt. En wat is het dan? Het is demonie. Het zijn slangen. Het zijn kikvorsen, onreine geesten. Het is vreselijk. Het is irritatie. Het is bloedzuigend. Je zou zeggen, het is bijna bloedstollend, maar het is bloedzuigend dat er gebeurt. En de hele economie gaat eraan. Alles wordt kaalgevreten. En de hagelstenen, de natuur, de schepping gaat schudden. Chili, Haiti, Turkije, alles schudt al een beetje. Het zijn precies de woorden van de Heer Jezus. Dat zie je in Egypte. Dat is de grote verdrukking. Dat is die verschrikkelijke druktijd die op aanbreken staat. Ja, nou maar wij hebben er geen last van. Na ons de zondvloed. Want dat hebben u zelf gezegd vanavond. Ja, dat klopt. Ik heb niet gezegd na ons de zondvloed. Ik heb wel gezegd dat wij naar de Heer gaan. Maar gaat het u dan niet een beetje om die buren? Om die familieleden? Om je eigen kinderen mogelijk? Of kleinkinderen? Wat gaat er dan gebeuren met die mensen? Ja, jij gaat naar de Heer Jezus. Maar zij die de Heer Jezus hebben afgewezen, die bewust nee gezegd hebben, die krijgen van God notabene in diezelfde tijd de geest van de dwaling om de leugen te geloven. Hoort u het goed? God zendt een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Aan wie? Aan hen die hadden kunnen behouden worden, maar die het echt afgewezen hebben. Ik hoef het niet uit te maken wie dat zijn, want ik kan toch niet in het hart van die mensen kijken. Maar God kent het hart. Hij weet heel precies wie bewust nee gezegd hebben. Nu, als u dat nu weet. Soms hebben we dus een gevoel, had ik ook, dat heb ik wel eens vaker verteld, bij iemand die vroeger bij Henny thuis, bij mijn vrouw thuis heeft gewerkt. Die man lag op sterven, kanker, en die kende de Heer Jezus niet. Nou, we hebben nog één kans. Dus weet je wel, heb je een soort gevoel van, nou, nu is het stervenstijd, is aangebroken, terminaal, nu moeten we er wat aan doen. Maar ik zei vanavond in een gesprekje bij Avelia de Jong, heel Nederland is terminaal, schijnt erover uit. En ik geloof dat het gisteren ook zo'n beetje hier gezegd is in deze dienst, hier die in dit gebouw is geweest. Is toch zo? Als u nu weet dat heel Nederland terminaal, wat doet u dan? Ja, ik ga naar de hemel. Of zegt u iets over geloof in de Heer Jezus? Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. het bloed aan de zijposten van je huis en aan hun bovendorpen. 2 Thessalonicenzen zegt: wij danken God te allen tijden om u, door de Heere geliefde broeders, dat gij u als eerstelingen, dat hij zich u verkoren heeft. En dat u geroepen bent tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus, was 2 Thessalonicenzen 2, het laatste wat ik las, was vers 14. Maar die mensen om ons heen, die dreigen verloren te gaan. Ik hoor bepaalde kerkdiensten, of ik zie iets soms, komen flatjes of stukjes voorbij. En soms is er echt evangelie bij, concreet duidelijk evangelie van geloof in de Heer Jezus, je moet je bekeren. Maar soms is het zo'n vaag verhaal, zo ongeveer als je voor het Reumafonds van deze week loopt, dan zit het met jou wel goed. Ik sla een beetje door hoor, maar zo ongeveer. Goede daden doen, aardig zijn en vriendelijk zijn en de naam Allah dan maar gebruiken in plaats van God. Gewoon inruilen, maakt niet uit, het is toch allemaal hetzelfde. Dat is natuurlijk onzin, het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Binnen de sfeer van Allah in de Koran is geen genade. Is absoluut geen genade. Nu wel. De tijd van de genade is er nog. Israël kan nog de Heer Jezus leren kennen. Hoeven ze niet door die grote verdrukking. Volkeren om ons heen kunnen nog de Heer Jezus leren kennen. Hoeven ze niet door die grote verdrukking. Zou je ze niet willen uitnodigen? Kom toch. 81 Johannes de Heer zegt: vlucht dan eer je sterven moet met je zonden aan Jezus voet. Daar is ook niemand weggezonden die om schuldvergeving bad. Daar heeft ieder heil gevonden, alles wat hij nodig had. Kom, Heer Jezus. Ja, voor ons. Maar die tijd dan, die grote verdrukking dan, en die bedriegelijke wonderen dan. We worden op het verkeerde been gezet door bedriegelijke wonderen. In die tijd worden de mensen op het verkeerde been gezet. Zoals de medicijnman in de oerwouden van Suriname, ik was daar een keer met een inlander, de mensen met wondertekenen op het verkeerde been zet. Heel concreet. Precies wat er in de eindtijd gaat gebeuren, gebeurde daar. En alle wondertekenen die vandaag als wonderen worden aangeduid, ik ga niet zeggen dat dat niet van de Heere zou zijn. Ik kan dat niet beoordelen, maar het is geen garantie. Abraham zei tegen de rijke man die in de plaats van pijn was, ook al zouden ze uit de doden opstaan, wonderen, zouden ze zich nog niet bekeren. Want als ze Mozes niet geloven, gebeurt er ook niks. Dus heel concreet. Wij willen vandaag wonderen, spektakel. Soms is het van de Heer, maar het is absoluut geen garantie. We weten genoeg van wonderen die niets met de Heer Jezus te maken hebben. Ik wil heel open zijn en voorzichtig zijn. Naar de ene, maar ook naar de andere kant. Bedriegelijke wonderen, bedriegelijke tekenen. Christussen, valse Christussen. Ja, die hebben we dus nu niet meer zo ver. We hebben dat wel eventjes gehad. Toen kwam er een pagina grote advertentie dat de Maitreya kwam. Die Benjamin Krien die kwam met een profetisch woord. En alle kranten hebben dat gepubliceerd. Of is er dus flink voor betaald, denk ik. En dat was het dan, hè. De verlosser komt. Dat is helemaal weggeëpt. Die man die is dan weer van het toneel verdwenen. Maar hij komt weer terug. Nu weer. En men zegt, hij is daar gewoon altijd geweest. Jijzelf bent God. In de binnenkamer, hier. En een andere stem zegt, nee, maar je moet daar zijn hoor. Ja, je moet wel even een vliegticketje kopen, maar goed, dat is de moeite wel waard. Want daar is hij. Daar wordt geproefd dat de Heer er is. Ladingen, vliegtuigladingen vol, vlogen naar Amerika, vlogen naar Nigeria. Ik ga niet al te scherp, maar dit is al scherp genoeg zo. Maar u snapt het. Daar is hij. Het is onze tijd. Maar dat wordt straks nog erger. Want nu is er nog een weerhoudende factor. Nu is er nog iets van een rem. Maar als die rem weg is, als wij weg zijn, als de katalysator weg is, ja, dan is de uitstoot niet meer te meten. Dan vliegt het de pan uit. Dat gaat gebeuren. Ik wil zo graag dat u Matteüs 24 legt bij 2 Thessalonicenzen 2 over die bedrieglijke wonderen, over die valse christussen en die valse profeten, over die eindtijd die vreselijke gevolgen zal hebben. En op hetzelfde moment, jij en ik, die nog een keer zeggen, Heer Jezus, dank u voor wie u bent, dank u voor wat u deed. We prijzen u, Heer Jezus. Het is toch oneindig heerlijk om te zeggen, Heer Jezus, ik was er net zo aan toe als de buurman. Maar ik heb de Heer Jezus leren kennen. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, nee, dat klopt. Het is Gods gave. Maar zou de Heer ook dan die buurman willen redden? Ja, absoluut, want de Heer wil niet dat er één verloren gaat. Ja, maar dan moet die buurman zich bekeren. Ja, dat moet hij ook doen, dat moet hij zelf doen. En dus moet je zeggen, buurman, dat moet je zelf doen. Jij moet het doen, jij moet de deur van je hart openen. De deur van je hart heeft een klink, maar die zit aan de binnenkant. Dat is een hele oude gezegde van een evangelist. En jij moet die deur open doen. De Heer forceert hem niet. Hij staat aan de deur, hij klopt. Maar jij moet hem open doen. Buurman, jij moet de deur open doen. Schoonzoon, collega, jij moet de deur open doen. Het wordt tijd dat we wakker worden en inderdaad deze dingen gaan uitdragen. Het is 24, moeilijk stukje misschien, maar ik wil proberen vanavond dit te schetsen en dit te plaatsen in het licht van de plagen van Egypte en in Openbaring 16, maar ook in de context met 2 Thessalonicenzen 2. Gevolg is, Heer Jezus, we willen u prijzen. Onze God, onze Vader, we willen u prijzen voor de komst van uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. En als er één de grote verdrukking heeft geproefd, dan is hij het. Miskend, verguisd, aan alle kanten geslagen, gegezeld, gekruisigd. Alle schuld is op hem gelegd, terwijl hij geen schuld had. En hij heeft willen boeten, want u zelf zou een lam ten brandoffer voorzien en dat hebt u gedaan. Vader, de Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser, hij is door u gestuurd en door u gezet als het redmiddel. Geloof in de Heer Jezus. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo riep Johannes de Doper toen hij u, Heer Jezus, zag. En zo willen we elkaar aanmoedigen om te kijken naar de Heer Jezus, maar ook om te prijzen, om te eren hem die het werk volbracht. Wat onszelf betreft, een schitterende toekomst. Voor die uren der verzoeking aanbreekt, waarvan we best een aantal dingen zouden kunnen proeven, omdat de geest van de wetteloosheid werkt, omdat de geest van de antichrist merkbaar is, we zouden daar best een aantal dingen van mee kunnen proeven. Maar voordat die grote druk aanbreekt, zijn wij in de heerlijkheid. Maar onze buren niet, als ze de Heer Jezus niet kennen. En onze collega's ook niet. En misschien een hele horde kerkmensen ook niet. Omdat ze de Heer Jezus niet kennen als hun persoonlijke heiland en persoonlijke verlosser. We willen elkaar aan u opdragen en bidden dat dat wat in Egypte destijds gebeurde, dat schuilen achter het bloed, dat is het criterium. Dat is het onderscheid. Dat ook dat vandaag opnieuw heel duidelijk neergezet wordt. Schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u prijzen, Vader, voor uw goedheid en uw genade. Dat die genadetijd er nog is, dat mensen nog eens kunnen komen en dat er ook mensen komen. We danken u dat we dat ook mee mogen maken. Dat er mensen de Heer Jezus leren kennen. Wat een vreugde in de hemel, maar ook een vreugde hier op aarde. We willen u danken en eren voor wat u wilt gaan doen door uw Heilige Geest. In ons en door ons en vanuit uw woord. Amen.